Nou, vanavond gaan we dan maar terug naar 2 Samuel 22 nog even. En het idee is dus dat de Heer na zijn opstanding inderdaad de lofgods, de eergods, de naamgods en hoe het maar heten mag, zou vertellen, zou verkondigen aan zijn broederen in het midden der gemeente, in een grote gemeente, dan wel in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen, of in de vergaderingen, met een kleine vee, in de grote gemeente, onder machtig veel volks, grote gemeente, ik lees even uit mijn notities hier, hè, die enkele zin, hè. Dat begrijpt u toch, hè? Ja, daar hebben we het over gehad, ja. En zo, de vergadering der oprechten heet het ook. Het heet zelfs al zijn volk. Nou ja, enzovoort. En daarna vestig ik er toch maar de aandacht op. Maar dat zal ik al wel gedaan hebben. Dat de Heer inderdaad na zijn opstanding niet zich vertoond heeft aan het volk. Dat wil zeggen, niet aan de wereld. Ook niet aan het Joodse volk. Of wat er voor door moet gaan, maar alleen aan zijn discipelen. En letterlijk, ik denk dat ik het gelezen heb met u, maar dat weet ik nou niet meer. Letterlijk staat het in Handelingen 1 vers 3. Dat hij zich na zijn opstanding 40 dagen lang vertoond heeft aan zijn discipelen, aan zijn apostelen, met wie hij dan gesproken heeft over het Koninkrijk Gods. En wat eraan uit te leggen was, in die 40 dagen, was dat dat Koninkrijk Gods inderdaad voorlopig niet zou openbaar worden, maar verborgen zou blijven. Want wij kennen die koning, met eer en heerlijkheid gekroond, gezet aan de rechterhand Gods, maar zijn koninkrijk is niet openbaar geworden. Tot op heden, dat was ook niet de bedoeling. Het eenvoudige verhaal is, maar ja, misschien is het te eenvoudig, maar uiteindelijk is het eenvoudig. Het eenvoudige verhaal is dat de openbaring hier op aarde, in Jeruzalem, want laten we het daarover hebben, in de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde, dat wil zeggen te Jeruzalem, waar nou eenmaal de troon van David hersteld zou moeten worden, omdat het Oude Testament dat aankondigt. Ja, dat is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. En zolang dat niet gebeurd is, wordt het koninkrijk niet openbaar. Het begint pas openbaar te worden bij de bekering van het Joodse volk. Wij weten ook wanneer dat is, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want zo staat het in Daniël 9, en dat vind ik eigenlijk altijd wel voldoende. En we citeren ook altijd natuurlijk Jacobus. Beslot was hij lid van de koninklijke familie. Jacobus uit Handelingen 15. Die zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas, zegt hij, in overeenstemming met de profeten, zal hij wederkeren en de vervallen hut van David wederop richten en wat ervan verbroken was herstellen. Die was dan met dank aan Amos, hoofdstuk, wat was het, 9? Zoiets. Amos hoofdstuk 9, waaruit dan geciteerd wordt, maar dat betekent dat dat allemaal nog toekomst is. Daar is nog steeds het wachten op, maar ik voel me altijd een beetje onnozel als ik dat zeg. Daar is het wachten op. Ik bedoel, dat kan iedereen zien, want in Jeruzalem heeft de Messias zich nog steeds nooit gemanifesteerd. Nou, duurt het wel wat lang, 2000 jaar. Dus wij zijn zo verstandig geweest om niet aan het begin van die 2000 jaren ten tonele te verschijnen, maar het eind daarvan, dan is het wachten niet zo lang, hè? Sommige dingen moet je goed doen, denk ik altijd. Maar die maar weer even terzijde. Het zal gebeuren. Nog steeds. Want God heeft dat beloofd. En er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Afgezien daarvan ontwikkelingen. Nou ja, van de laatste 100 jaar kun je rustig zeggen. In meer dan dat zelfs. In het Midden-Oosten en rondom Jeruzalem zijn van die aard dat het volstrekt parallel loopt aan de Bijbelse profetieën. Dat wil zeggen, dat zijn allemaal ontwikkelingen die het mogelijk maken dat die profetieën ook daadwerkelijk in vervulling zullen gaan. Ik bedoel, je moet dan toch eerst weer een Joodse staat hebben. Een ongelovige Joodse staat. Rondom Jeruzalem. Want ja, anders kunnen die profetieën niet vervuld worden. Die gaan immers over een ongelovige Joodse staat in, rondom Jeruzalem. En waar dan het evangelie gepredikt zou gaan worden. Toch? En Jeruzalem, waar tegen de Heer alle heidenen ten strijde zou verzamelen. Met als gevolg dat de stad zal ingenomen worden enzovoort. Ja, dat is heus vanwege een ongelovige Joodse staat uiteraard. Dat blijkt ook wel, want Zacharië 14 beschrijft dat, hè. Dat de Heer dat zal doen, de alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. En dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Die dan zal scheuren en dan zal een overblijfsel uit de stad vluchten door de vallei mijner bergen. Dat wil zeggen door die gescheurde Olijfberg, staat er allemaal bij, naar de woestijn enzovoorts. Kortom, maar dan moet je wel eerst een zo'n Joodse staat hebben. Ik heb het wel eens vaker gezegd, geloof ik, misschien hier ook wel eens. De oudste Nederlandse bron die ik ken, dat zegt niet zoveel, maar is die uit 18 zoveel van H.C. Voorhoeven. Kennen jullie die? H.C. Voorhoeven. Een van de grote mannen in de tijd van de, wat men darbisten noemde. Of vergaderingen van gelovigen, net wat u wil. Maar die schreef een boek over de wederkomst van Christus. Ik weet niet meer, 1865 of zo. Ik roep maar wat, want ik kan die zo'n jaartal, vind ik niet belangrijk eigenlijk. Maar die schrijft dat gewoon, hè. Dat dus op een of andere wijze weer een ongelovige Joodse staat moet zijn, moet ontstaan in wat toen nog Palestina heette. 19e eeuw, ja. En dat zag er niet naar uit, dat leek zeer onwaarschijnlijk. Maar ja, dat is de consequentie van het profetisch woord. En dat is dus ook gebeurd. En dat ik dat zo goed weet, is omdat mijn grootvader er tegenop liep, tegen de boekje van Voorhoeven. En voor hem zijn toen de ogen voor het profetisch woord opengegaan. Maar ja, het was toen zeer onwaarschijnlijk. Het is jammer dat men nu denkt dat een ongelovige Joodse staat door de Heer zal gered worden. Want dat gaat dus niet gebeuren. Die gaat verwoest worden. En het volk als zodanig komt in onze dagen dus ook niet tot geloof. Met des te meer motivatie zou men dan dus het evangelie brengen aan de individuele Jood, uiteraard. Nee, niet aan het volk. Nee, ik ken die verwarring wel, en dat neem ik ook niemand kwalijk. Maar niet aan het volk als zodanig, maar aan individuele mensen. Dat is vandaag ook zo. Je kan in Nederland het evangelie prediken, maar aan Nederland heeft geen zin. Dat gebeurt toch niet. Maar aan individuele mensen wel. Zo is het ook altijd geweest trouwens. En zo zal het in de toekomst ook gebeuren. Maar dit zijn geen twijfelachtige dingen. Als dat zo was, zou ik ze nu niet zomaar aan het begin van de avond noemen. Terwijl het toch tamelijk buiten het verband van dit schriftgedeelte is. Waar het maar om gaat is dat zolang het Joodse volk ongelovig is, blijft dat koninkrijk van Christus verborgen. En daarover spreekt de Bijbel dan ook over de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En ik zei net, nou ja, uit zo'n uitdrukking, ik zal de Heer loven onder de heidenen, dan wel onder machtig veel volks of onder een grote gemeente. Dat wil zeggen dat het tamelijk exclusief is en dat het niet naar iedereen gaat. En daar had ik natuurlijk ook kunnen vragen, noem nog zo'n voorbeeld. Dat is niet zo moeilijk, dacht ik. Dacht ik niet zo moeilijk. Ik dacht dat ik hem al voorgezegd had namelijk. He? In Matteüs 13 begint de Heer te spreken in gelijkenissen. Nee, wij zijn eraan gewend, vanaf de kleuterschool, dan wel de zondagschool, dan of het maar heet mag. Maar de discipelen waren daar helemaal niet aan gewend. Want die hadden nog niet geleerd dat het spreken in gelijkenissen een oude Oosterse gewoonte was om bepaalde dingen duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven, dan wel uit de natuur. Hebben jullie gehoord wat ik nou zei? Dat wisten de discipelen niet. En dat was namelijk ook helemaal niet zo. Natuurlijk niet. Dat blijkt wel, want de Heer spreekt één gelijkenis en ze gaan naar hem toe en zeggen, waarom spreekt hij tot hen door gelijkenissen? Want daar begrijpt niemand iets van. Wij ook niet. En toen zei de Heer, want u weet het, is rechts onderaan de bladzijde in Matteüs 13, daar staat dat, hè. Hij zegt, omdat het u gegeven is, weliswaar, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. En daarom spreek ik hem tot hem door gelijkenissen. Met andere woorden, de inhoud van die gelijkenissen heeft betrekking op de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, want dat staat er gewoon. Je moet trouwens meteen besluiten dat dat dus een apart onderwerp is. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat is niet bestemd voor iedereen. Dat is alleen bestemd voor degenen die als discipelen beschouwd worden. Dat wil zeggen, het is alleen bestemd voor de gelovigen. En dat het zo is, wordt tot in onze dagen bewezen. Omdat kennis van de gelijkenissen, ja, dat is nog steeds zeer moeizaam, hoor.
Ja, ze kennen de verhalen wel.
Ze kennen de verhalen. En ze doen er wat mee.
Oh, dat
ja, ze doen er wel wat mee, maar de Bijbelse betekenis ervan, dat is heel moeilijk om die tegen te komen, hoor. Omdat men niet weet wat verborgenheden van de koninkrijk der hemelen zijn, en dus ook niet weet hoe men zo'n gelijkenis dan zou moeten verstaan, ondanks het feit dat de Heer dan toch in datzelfde hoofdstuk waar je 8 gelijkenissen vindt overigens, in hetzelfde hoofdstuk legt hij er in ieder geval 2 uit. Maar niet aan zijn publiek, maar alleen aan de discipelen. Zelfs binnenshuis staat er. Want het was niet voor iedereen. En hij legde uit de gelijkenis van de zaaier, geloof ik, en van het onkruid. Dat moet niet vergis. Toch? Maar meer niet. En vandaar dat je van die vreemde verhalen krijgt over de gelijkenis van het zuurdeesem, die zijn, dit is altijd het meest opvallend, vind ik. Zo van een vrouw verborg een weinig zuurdeesem in 3 maten fijn meel. En daardoor werd het meel geheel doorzuurd. Nou ja.
Ja, de Bijbel moet er even geen dreiging aan. Maar
en die trek je dan uit de Bijbel, met dank aan, ik kan het niet zeggen. Maar die trek je dan uit de Bijbel en zeg je, het is de mensen, beste mensen, het is de bedoeling dat wij het evangelie prediken in heel de wereld. En dat wij dat zuurdeesem zijn, zodat daarna de hele wereld bekeerd wordt en alle mensen tot geloof komen enzovoort. En zo past men die gelijkenis toe. Spurgeon. Bijvoorbeeld. En die noem ik. Uit respect nog ook, want ja, die is wijdverbreid geworden, de toespraken van Spurgeon. Was ook zeer populair tot in onze dagen. Zelfs, hoewel het was geen Calvinist, maar zelfs in Calvinistische kringen leest men Spurgeon. En daar staat dat dus in. En dat is, hij is dan niet de enige, dat is de traditionele verklaring. Maar heb je je Bijbel erbij, dan is zuurdeesem altijd in beeld van zonde, in het algemeen. En meer in het bijzonder hoe moet je het zeggen, valse leer.
Opgeblazenheid.
En het wijst naar opgeblazenheid, het doet de dingen groter schijnen dan het is. Het wordt gebruikt door hoogmoedige mensen. Je blaast de dingen op. Imagebuilding, dat is wat zuurdeesem doet. Het wordt alleen maar groter, maar het soortelijk gewicht wordt steeds lager. Soortelijk gewicht, hoor. Weet je nog wat het is of niet?
Soortelijke massa.
Hoe heet het tegenwoordig?
Soortelijke massa.
Soortelijke massa. Ja, echt waar?
Dichtheid.
Heet het tegenwoordig dichtheid? Nou, in ieder geval het gewicht per kubieke centimeter, laten we het zo zeggen, dat wordt steeds minder, want het spul wordt steeds holler. Het wordt groter en leger. En uiteindelijk hou je dus niks over. Want zo gaat dat met opgeblazenheid. Zeur dezen, dat weet u. Als de hoogtijden des Heren kwamen, dan moest het zuurdeesem uit het huis verwijderd worden. Toch? Mocht nergens zuurdeesem in zitten. Waarom niet? Omdat het van die vorige dag was, weet u wel, dat deeg. Eigenlijk van 2 dagen terug, maar doet er nou niet toe. Komt uit een oude schepping eigenlijk. Zuurdeesem, dat is de oude mens. En als je gewoon netjes je werk doet, als je Bijbel studeert. Soms is het makkelijk, in dit geval ook. Je zoekt zuurdeesem op en dan kom je vanzelf bij dat het nergens in mag zitten als het voor de Heer bestemd is. Dus dan weet je dat er iets fout is. Ja, dat is zuur, maar het is, nou ja, anders. Er is iets fout. En het andere is, wacht u voor het zuurdeesem. Je wordt gewaarschuwd voor het zuurdeesem. Omdat nou eenmaal een weinig zuurdeesem een hele deeg doorzuurt. Dat was 1 Korinthe 5 trouwens. Die laatste, die ik citeerde. Een weinig zuurdeesem doorzuurt een hele deeg. Je wordt gewaarschuwd. Wacht u voor het zuurdeesem de Fariseeën, de Sadduceeën en de Herodianen. Maar u begrijpt dat dit niet uitgelegd kan worden. Want zuurdeesem de Fariseeën wil zeggen dat die hele orthodoxie dus een soort vergif is. Maar iemand die orthodox is kan dat niet verklaren, dus je moet er wat anders van maken. He? Of wacht u voor het zuurdeesem de Sadduceeën, die heette vroeger vrijzinnig. Dat woord wordt niet meer gebruikt omdat er nauwelijks nog anderen dan vrijzinnigen zijn vandaag. He? Nee, dat is, ik bedoel het serieus, maar het is zo. Ja. Wat vroeger vrijzinnigheid heette, dat is tegenwoordig PKN. Dat is gewoon vrijzinnig, humanistisch. Dat is, doe maar weer. Never mind. Maar wacht hier voor het zuurdeesem der Sadduceeën. De lui die niet in wonderen geloven dus, hè. Die de Bijbel geontmythologiseerd hebben enzovoorts. En hoe dat maar eten mag, het zijn allemaal beroemde mensen die dat voor ons gedaan hebben. Die hebben de Bijbel geontmythologiseerd. Dat heet zo, ja. Onder aanvoering van een paar Duitsers, maar dat had u al begrepen waarschijnlijk. Laat maar. En dan heb je nog het zuurdeesem van de Herodianen. Dat weet u waarschijnlijk ook. Dat zijn de lui die denken dat de messiaanse profetieën of beloften vervuld moeten worden langs politieke weg. Of via het koninklijk huis. Herodes. Daarom heten ze Herodianen. Die dachten, die wilden we het huis van Herodes tot Messias verklaren. Het moest langs politiek gebeuren. En die drie categorieën zijn nog altijd de hoofdcategorieën die wij ook in het christendom kennen overigens. Maar wacht u voor het zuurdeesem, dat wil zeggen hun leer. Heb u dat? En wat de gelijkenis zegt, is dat in onze dagen waarin het koninkrijk verborgen is, een vrouw, je weet ook hoe ze heet trouwens, hoor, die vrouw, want er op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon uit Openbaring 17. De moeder van alle hoererijen en der gruwelen der aarde. Die verbergt haar valse leer, zuurdeesem, in 3 maten fijn meel. Dat is 3 maten fijn meel, kun je bij Abraham navragen. 3 maten fijn meel, komt daarvoor? Een spijsoffer voor de Heer. Dat is de uitbeelding van de gemeente blijkbaar. Maar goed, het zuurdeesem wordt erin verborgen en wat voor de Heer bestemd wordt, dat wordt geheel doorzuurd. En dat is eigenlijk hoe het met het christendom als zodanig, ik schrijf het natuurlijk altijd met een kleine C, hoe het met het christendom als zodanig gegaan is. Daar komt Christus niet meer aan te pas. Nou, dan kan je navragen bij het CDA in elk geval. En allerlei andere groeperingen die in C ergens in hun initialen hebben staan. Dat is alleen in naam. En ze verstaan er wat anders onder. Maar het is net als in Laodicea. De heer staat aan de deur. Nee, die woonde daar, maar die is eruit gegooid. Dat is het eigenlijk. Hè. Maar ja, dat is geen populaire gedachte. En dat wil je uit die gelijkenissen ook niet halen, natuurlijk. Of die andere die ernaast staat van een mosterdzaadje. Geloof als een mosterdzaadje. Dat moet een grote boom worden, dat is dan het christendom. Dat is net zo'n gelijkenis dus, hè. Maar hij is net zo goed negatief. Want die grote boom uit een mosterdzaadje, daar komen geen bomen uit, laat staan grote bomen. En als je een boom hebt, let op, als je een boom hebt waarin de vogels des hemels nestelen in hun takken enzovoort, weet je hoe de boom heet. Babel. Ook Babel. Want dat is uit Daniel, wat is het, 4, geloof ik. Uit die droom van Nebukadnezar. En dat is het, maar dat is de moeder der hoererij en der gruwelende aarde. En zo is het met het christendom gegaan. Een paar honderd jaar geleden mocht je dat nog zeggen, want dan bedoelde je met het Rooms-Katholicisme. In de dagen van de reformatie wist men dat wel, hoor. Maar ja, de vraag is hoe het een paar honderd jaar later met de reformatie gesteld is. En te vrezen valt dat het toch echt weinig verschil maakt. Uiteindelijk, want zo gaat het namelijk altijd. Zie? De duivel maakt er zich meester van. En daarmee doorzuurt het hele spul. En zuur is bederf. Hoe dan ook, het is bederf. Ze hebben me zelfs nog geleerd dat wij weliswaar mensen, wij hebben zuurstof nodig om te leven. Maar tegelijkertijd, dat is precies waar we aan doodgaan. Zuurstof heeft een vernietigende werking. Het verouderingsproces in onze lichamen enzovoort wordt in hoge mate bewerkstelligd door zuurstof. Alleen we kunnen niet zonder. Dus het is de meest noodlottige verslaving. Die er is.
Ja, het gaat.
Ja, je moet wat. Maar het is wel zo. Dat is wel zo. Zoek het maar naar. Maar ik moet dringend hierna terug. Hè. Ik probeer alleen even te laten zien hoe bepaalde waarheid inderdaad wel bijbels is, maar niet bij iedereen terechtkomt. En dat is ook niet de bedoeling. Het is u gegeven te weten, maar hun is het niet gegeven. En je hebt de varianten op in 2 Korinthe 3. Of is het 1 Korinthe, geloof ik. 2 nog. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar de wereld ontvangt dat niet. Staat er ook bij. Het is niet voor de wereld bestemd, het is alleen voor gelovigen bestemd. En ik bedoelde niet eens alleen wedergeboren mensen. Ik bedoelde alleen voor gelovigen die ook daadwerkelijk geloven willen en de waarheid zoeken, zal ik maar zeggen. Want aan anderen is het ook niet besteed. En dat is wat gebeurt. Nou ja, ik ga er niet verder op in nu. Het was nou lang genoeg. Dus we gaan terug naar inmiddels vers 51. Dat is de afsluiting van dit hoofdstuk. Daarmee van ook Psalm 18. Per slot, het eindigt eigenlijk gewoon met de opstanding van Christus. Gij redt mij van de man alles geweld. Vers 49. En in zekere zin is dat het eind van het verhaal, waarna de vraag is, wat komt er daarna? En het antwoord is, daarna zal de Heer zich bekendmaken aan degenen die in hem geloven. En dat is wat hij gedaan heeft, letterlijk in elk geval. En hij heeft het ook gedemonstreerd na zijn opstanding. En zo doet hij het nog steeds. Hij spreekt, dat is Hebreeën 1 vers 1, hij spreekt tot ons. Dat wil zeggen, voormaals door de profeten, in onze dagen spreekt God tot ons door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal en wat het maar was, en tot hoge priester. En dat is het werk van de hoge priester immers, het woord van God bewaren en bekendmaken. En hij doet dat aan heel zijn volk, Hebreeën 2 inmiddels, en dat zijn wij. Dat is zijn werk, zijn tegenwoordige werk. Nou goed, hij is, vers 51, een toren der verlossingen zijns konings. En hij doet goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn zaad, tot in eeuwigheid. U begrijpt dat er minstens twee zinnen zijn, en wat in de eerste zin heet de koning, heet in de tweede zin zijn gezalfde. Die is makkelijk, hè? En gezalfde is heus Mashiach. Dat wil zeggen Messias, dat woord is het. Hè? Het gaat over de Messias. Hij is een toren der verlossingen zijns konings, en hij doet goede tierenheid aan zijn gezalfde. Dat toren der verlossingen loopt dus parallel aan. Hij doet goede tierenheid, en hij is verlossing voor of van zijn koning, en hij doet goede tierenheid aan zijn gezalfde. En uiteindelijk wil dat zeggen dus aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid, want dat is die koning waar het over gaat. Bovendien, dat is de schrijver van deze verse, David dus. En David wordt inderdaad Messias genoemd, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, omdat hij natuurlijk van Gods wegen gezalfd was, in de praktijk door Samuel, maar in Gods opdracht. En God deed dus goede tierenheid aan zijn gezalfde, namelijk aan David. Maar, staat ook, en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, het gaat om zegeningen die niet alleen voor David bestemd waren, maar ook voor zijn opvolgers, zijn nageslacht. Daar hebben we het nog over, want het gaat naadloos over in hoofdstuk 23, en er komt nog het een en ander. Dan, als u de moeite hebt genomen om Psalm 18 ernaast te leggen, dan zult u zien, in de Statenvertaling althans, verder weet ik het niet, maar dan zult u zien dat daar niet helemaal hetzelfde staat. Want wat hier in 2 Samuel 22 vers 51 heet, hij is een toren der verlossingen. Dat heet in Psalm 18, eveneens vers 51, heet het, hij is iets van een grote verlossing of zo. Even het zoeken. Die de verlossingen zijns konings groot maakt, ja. Dat, en wat in 2 Samuel, of wat in Psalm 18 heet, groot. Dat heet hier in 2 Samuel 23 een toren. Maar ik vind het een beetje, nou ja, een beetje onnozel eigenlijk. Omdat, kijk, toren is Migdal. We kennen het ook als naam en als plaatsnaam, Migdal. Een toren. Een hoge plaats. Een hoge plaats, een toren, een hoog bouwwerk of wat het maar is. Een hoge plaats als zodanig. Er zijn nog veel meer namen voor of woorden voor. Migdal. Dan heb je ook nog groot. En dat is dan geloof ik weer Gadal. Gadal, maar dat zijn dezelfde letters. Alleen zonder die M, zonder de meem ervoor. En dat is het verschil tussen die beide schriftplaatsen naar het schijnt. Maar het is niet eens waar, want de zinsconstructie vraagt dan toch weer die M ervoor. Zodat, ik heb het nagekeken, in beide versen staat gewoon voluit Migdal. En hoe je het dan vertalen wil, en wat je met elkaar afspreekt, wat voor woord er nou precies staat, met welk strongnummer, ja, dat kan nog wel wezen, maar het is heus precies hetzelfde. Groot heet het in de vertaling van Psalm 18... hier heet het toren in de vertaling, maar het gaat dus om iets groots. Een toren, iets groots. Je kan het in Babel nog navragen. Een toren is wat groots, toch? Ja. Nou ja, Maar in de praktijk staan er heus dezelfde letters, dezelfde woorden. Maar het is maar de vraag wat voor grammaticale constructie je daarin wil herkennen. Maar het is gewoon hetzelfde. Maar goed, dat was ook maar weer een aanloop. Want het volgende is, er staat hij is een toren der verlossingen. Het woord staat in meervoud. Verlossingen. De vraag is, hoeveel verlossingen zijn er? En het antwoord is, nee, gewoon één, want het is geen rekenkundig meervoud. Als u mij zou vragen. Dat wil zeggen, er kan over gediscussieerd worden, maar dan ga ik vast naar huis, want ik doe er nooit mee aan die dingen. Verlossingen, dat het in het meervoud staat, is omdat het gaat om één grote verlossing. En zo heet het in nogal wat andere schriftplaatsen. Om je in het leven te behouden door een grote verlossing. Dit is Genesis, weet ik veel. Dat kan wel eens 47 of 46 of 45. Waar Jozef zich bekend maakt aan zijn broederen. Dan zegt hij, ja, maak je geen zorgen. De Heere zelf heeft het zo geregeld dat ik hier in Egypte ben terechtgekomen. Om u tot een overblijfsel te stellen op aarde. En om je in het leven te behouden door een grote verlossing. Grote verlossing. In het Nieuwe Testament lees je trouwens, hoe zullen wij ontvlieden, Hebreeën 2, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Precies, ja. Of nemen zal er wel staan. Ja. Zoiets. Maar dat een verlossing groot is, kun je ook onder woorden brengen door het woord verlossing in het meervoud te zetten. Dat is een bekend gegeven. Dat heet een meervoud van uitgestrektheid. Toe maar. En het komt heel veel voor. Zoals daar zijn wateren. Hoeveel wateren zijn er? 1, 2 wateren. Hoeveel wateren wilt u? Nee. De wateren, dat is ook gewoon water, maar erg uitgestrekt, dan wordt het in meervoud. Zo heb je ook eeuwen. Hoeveel? Het antwoord is, dat maakt niks uit, dat betekent gewoon dat die eeuw wel erg lang duurt. Eeuw. Nee, ik ken er ook. Die zijn eeuwen aan tellen gegaan in de Bijbel. Dan kun je er weer een boek over schrijven. Dat kun je dan weer verkopen. En dan kun je de volgende 100 jaren erover discussiëren. Of, hè? Of weet je niet. Ik heb het over Van Mierlode. Maar dat was een Belg. Dat doet er nou niet toe. Toen maar. Over alle voorgaande eeuwen. Het welk in de voorgaande eeuwen aan de kinderen. Hoeveel eeuwen waren dat dan? Maakt niet uit, het is gewoon de voorgaande tijd, maar dan wel erg lang. Dat wil zeggen, helemaal nooit. Het is in de voorgaande eeuwen helemaal nooit bekendgemaakt. En of er eeuw staat of eeuwen, maakt eigenlijk geen verschil. Behalve dan dat het meervoud de uitgestrektheid weergeeft. Er zijn nog veel meer vormen van meervoud. Maar goed, zoals natuurlijk majesteitsmeervoud, kent u ook, hè? Wij, koning Willem-Alexander, wij, Juliane, koningin der Nederlanden, majesteitsmeervoud. Gek genoeg, datzelfde meervoud kan ook trouwens andersom zijn, een bescheidenheidsmeervoud. Als je het woord ik wil vermijden, dan zeg je wij. Of dan schrijf je wij. Om het wat breder te maken, om niet jezelf naar voren te schuiven. Ja, pluralis modestus. Ja, nee, dat zijn klassieke vormen allemaal. En er zijn er nog een paar, maar ik zal het u besparen. Hij doet verlossingen, of hij geeft grote verlossingen, of is een toren der verlossingen, meervoud. Het enkelvoud van dat woord is trouwens gewoon Yeshua. Bestaat Yeshua, meervoud. Het enkelvoud is Yeshua. Maar u begrijpt toch.
Dat is Jezus, toch?
Dat is de Hebreeuwse naam voor Jezus. Want Jezus is de Griekse versie van de naam Yeshua of Jehoshua. Als je het nog voller wil hebben, maar gewoon zeg maar Yeshua. Maar dat is gewoon het woord voor verlossing. En zo zijn er heel wat schriftplaatsen waar dat dus netjes vertaald wordt. Soms wordt het ook met andere woorden vertaald. Redding, zaligheid of wat het maar was. Maar niettemin, daar staat dus de naam van Jezus. Wel wis en waarachtig wel in de tekst van het Oude Testament. Alleen het wordt beschouwd als een zelfstandig naamwoord. Maar het zou ook een eigen naam kunnen zijn.
Want die toren zit met een hoofdletter.
Ja, ze laten het op de Heer. Op, ja. Nou, ze laten het op Jehovah slaan. Hè. Ja. Ja. Daarom zal ik, o Heer, u, o Heer, loven. Ja. En dan hij is een toren, ja. Een grootheid, ja. Der verlossingen. Dus hij brengt grote verlossing, dat is het. Maar het is dus duidelijk een messiaanse profetie, voor ons in elk geval. U weet wel, er staat in het Nieuwe Testament, ik meen Matthäus 1, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Verlossen dus. En dat is de betekenis van de naam Jezus. Er staat trouwens nergens, gij zult zijn naam heten Yeshua. Of Joshua. De Heer droeg een Griekse naam. Ja. Zo staat het in de Bijbel. En dat komt overeen met, ik zal door lieden van andere talen, door belachelijke lippen, zal ik tot dit volk spreken. En die andere taal is dan, als het enkelvoud is, Grieks. Het Grieks van het Nieuwe Testament. Ja. En voor zover wij Hebreeuws Nieuw Testament kennen, is het vertaald uit het Grieks naar het Hebreeuws. En als ze u proberen wijs te maken dat bepaalde Nieuwtestamentische boeken in het Grieks oorspronkelijk geschreven zijn in het Hebreeuws, dan moet u dat niet geloven, want dat maakt verder niks uit. Ik denk zelfs dat het ook helemaal niet waar is. Hooguit kun je herkennen Hebreeuws gedachtegoed en Hebreeuwse zinsbouw wellicht. Men noemt dat ook wel Hebreeuwse wijze van denken. Zoals je ook wel eens kunt merken dat als je Engels leest, dan lees je dat en denk je, ja, maar dat is vertaald uit Nederlands. Dat merk je meteen, hè. Als iemand het heeft over free high out of the window en dat soort dingen, dan, hè, dan weet je dus dat het oorspronkelijk Nederlands was. Dat ga je merken. In het denken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarin geschreven was. Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond komt tot het Joodse volk en tot ons ook in een andere taal dan het Hebreeuws, dat is met opzet. Omdat we nou eenmaal leven in die dagen waarin de zalige naar de heidenen gegaan is. Nou ja, hoort allemaal bij onze tegenwoordige tijd. Maar hij is een toren der verlossingen zijns konings. Dat is dus de schrijver van dit stuk, maar tegelijkertijd gaat het over de Messias, staat erachter. Zijn gezalfde aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Het eigenaardige is dat daarna in de volgende verse, dat is dan inmiddels hoofdstuk 23, dat in die verse gewoon ingegaan wordt, met name op die laatste woorden uit hoofdstuk 22. Het is een direct commentaar. Het begint trouwens ook met voorts, zodat toch het idee is dat wat nu volgt op een of andere wijze te maken heeft met wat vooraf ging. En dat is ook zo, want er staat dan meteen, voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God, en lieflijk in psalmen van Israël, zegt, kortom, in vers 1 wordt ons voorgesteld wie er hierna aan het woord is, maar die was natuurlijk al aan het woord in heel hoofdstuk 22. En nu worden een soort afscheidswoorden of afsluitende woorden van David gegeven. En hij wordt genoemd, dat wil zeggen hij noemt zichzelf David, de zoon van Isaï, zodat je weet welke David het is, mocht je nog een andere kennen. Maar dus uit de stam van Juda. Hij noemt zich de man die hoog is opgericht. Dat wil zeggen, die een enorme carrière heeft doorgemaakt, een hoge positie heeft ingenomen, als koning uiteraard. Hij is namelijk de gezalfde, daar staat Messias dus weer, de gezalfde van Jacob's God en daarmee van Israëls God. Maar in ieder geval door de God van Israël, of van de stammen van Israël, of hoe je dat maar noemen moet. De God van Abraham, Isaac en Jacob, in die positie van koning terechtgekomen. En bovendien was hij lieflijk in psalmen van Israël. Dat wil zeggen, David was niet alleen koning, maar hij was ook dichter, zeggen we dan. Singer-songwriter, denk ik altijd. Maar. Hè?
Ja.
Alleen hij had een harp en geen gitaar, geloof ik. Maar laat staan een elektrische. Hè? Maar ja, zoiets. Maar, en daarom heet het lieflijk, omdat het om kunstzinnige dingen gaat. Want dat was het zeker wel, afgezien van de inhoud. Was kunstzinnig. Liederen. En voor wat de inhoud betreft, zegt het volgende vers: de geest des Heren heeft door mij gesproken, namelijk zijn rede, zijn woord. Dus zijn rede is op mijn tong geweest. Het wordt ons nog steeds op lieflijke wijze voorgehouden, op poëtische wijze. Het algemene idee is bovendien dat dit natuurlijk toch niet de laatste woorden van David zijn, letterlijk, omdat hierna volgt nog het een en ander. En daarvan kun je afvragen, die kwestie van hoofdstuk 24, de volkstelling en wat ermee samenhangt. Daarvan kun je afvragen in welke tijd het dan precies geweest is. In het leven van David, want er staan geen jaartallen bij. Dat is allemaal niet te vinden. Maar wij weten in ieder geval dat, dat David nog, terwijl hij al op zijn sterfbed lag eigenlijk, nog het een en ander gezegd heeft en geregeld heeft. En in ieder geval vanuit die positie nog eens ooit Salomo tot koning heeft moeten aanstellen enzovoort. Dus dit waren niet de laatste woorden van David. Maar de algemene gedachte is, en die is nog orthodox ook gewoon hoor. De algemene gedachte is dat het een soort eind is van Davids werk als profeet. Voor zover hij profetische woorden gesproken heeft, zijn dit zijn laatste woorden. En andersom, deze woorden spreken inderdaad over dat hij profeet is geweest en de woorden Gods, de rede des Heren, de rede Gods op zijn tong geweest is enzovoort. Dat is een misschien niet algemeen bekend, en misschien moet u even slikken, maar het blijft natuurlijk toch zo dat de functie van David als profeet in het algemeen onbekend is. Nou ja, men is geneigd nog wel hier en daar wat, met name uit de psalmen dan, en bij voorkeur beperkt tot de psalmen, als profetisch te beschouwen, omdat je daar natuurlijk moeilijk onderuit kunt. Als je gelooft dat de Heer Jezus de Messias is, wel nu, die hele Messias-gedachte, die vind je in de psalmen uitgebreid. Dus daar moet wat profetisch bij zijn. En het maakt dan eventueel de psalmist tot profeet. Maar meestal komt men toch niet verder dan van, nou, dat was bij gelegenheid. En dan nog wordt het vergeten. Want nog is men geneigd te zeggen, nou ja, David heeft die psalm wel geschreven, maar het was toen hij toch erg slecht van geloof was. En toen zijn vertrouwen op de Heer faalde, maar hij won het dan toch wel weer terug. Maar weet je wel, dat was, ja. Maar Petrus, ja, die doet krasse uitspraken. En die worden gewoonlijk in de theologische wereld ontkend, hè. Petrus citeerde Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw eenzame overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt en wat er maar staat. Petrus in Handelingen 2 citeert dat. Hè? En daarna zegt Petrus, ja, ik mag het vrijuit zeggen, nu. David sprak dat niet over zichzelf. Dat kan ook helemaal niet. Niet omdat er geen opstanding uit de dood mogelijk zou zijn, maar, zegt hij, het graf van David is onder ons tot op deze dag. Nu niet meer, overigens, al lang niet meer. Maar toen nog wel. Nee, er bestaat een soort grafmonument voor David. Maar dat is alleen maar voor de toeristen, vergis u maar niet. Want het graf van David is er niet meer. Jeruzalem is compleet overhoop gehaald, op de shovel geweest, bij wijze van spreken. In de dagen van... niet alleen het jaar 70 bij de verwoesting van Jeruzalem onder Titus, maar ook nog eens 60 jaar later, iets langer, in de dagen van de Joodse opstand van Bar Kokhba. Toen hebben de Romeinen er echt een eind aan gemaakt en hebben het hele gebied min of meer geëgaliseerd, voor zover dat kon. En daarom weet niemand meer enige locatie terug te vinden. Het is allemaal gokwerk. Men weet het niet. Nou ja, men heeft de naam Sion ergens neergezet met een poort erbij, Sion's poort. Dan denk je, oh, dat is dat, enzovoorts. En men heeft ergens een poortje schaapspoort. Moet ergens, wij zijn in de buurt van de tempel, want we moeten die schapen anders in de stad. Dus het heeft men een poort vlakbij het zogeheten tempelplein. En dat noemt men dan de schaapspoort. Stefanuspoort heet die ook.
Leeuwenpoort,
ja, dat, zo heet hij ook nog. Hij heeft nogal wat namen. Nou ja, enzovoort. Maar men heeft er maar wat opgestempeld, want je moet toch wat. En men wijst de opperzaal aan, want christenen willen graag die opperzaal zien van het avondmaal natuurlijk. En als je er geen hebt, moet je er een bouwen. Dan vind je wel een projectontwikkelaar die dat... toch? Nou ja, ja, het kan nooit ver uit de buurt zijn, denk ik dan maar. En je kan ook nog denken, het had zo kunnen zijn. Nou ja, zoiets. Ik vind dat wel voldoende ook, eigenlijk. Maar vergis je nou maar niet, laat je niks wijs maken. En dat is wat Peter zei, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat was toen nog zo. Met andere woorden, hier ligt hij begraven. Dat weet Jean E. Allemand. Weet dat? Dus David is wel degelijk in de dood, in het dodenrijk verdwenen. En als hij dan schrijft over, gij zult uw heilige niet verlaten in de dodenrijk, in de hel, Sheol, in de hel of dodenrijk, gij hebt met de poorten des levens bekendgemaakt, is dus de oude vraag over wie zegt de profeet dit, over zichzelf of over iemand anders. En het antwoord is altijd... over de Heer Jezus, over de Messias. En Petrus in Handelingen 2, maar dat kunt u zelf zien, die zegt, het heeft David wel geschreven, maar, en ik lees hem voor, want ik vind het veel te mooi. Hij zei, maar, David, in de Handelingen 2, ja, David is gestorven, vers 29, en begraven. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dus die is niet opgestaan uit de dood, zoals vers 28 suggereerde, ontleend aan Psalm 16. Hoe zit het dan wel? Nou, dan volgt vers 30. Alzo hij dan profeet was... Want een sla ik liefst over altijd, hè. Omdat het hele woord niet bestaat. Maakt me verder niks uit. In het Engels moet je het toch weer bijzetten, maar in het Nederlands hoeft het niet. Je hoeft ook niet te zeggen dat iemand een fietsenmaker is. Je zegt gewoon, hij is fietsenmaker. Behalve in het Engels, want dan is hij een fietsenmaker. Ja, jammer dan. Maar laat het zoveel mogelijk weg. Alzo hij dan profeet was, en dat bedoel ik. Niet... Alzo hij dan profeteerde, ik bedoel voor de gelegenheid, maar hij was profeet. En dat is een heel verschil. Want ik heb ook wel eens een fiets gemaakt, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik ben geen fietsenmaker. Nee. Dat is wat anders. Dat ligt een hele fase verder. En David heeft weliswaar geprofeteerd... Maar ja, dat deed Biliam ook. Sterker nog, ik weet nog een sterkere. Caiaphas profeteerde zelfs. Volgens, wat was het ook alweer? Johannes 11. Maar die was geen profeet. Maar hij profeteerde wel. En ik heb sterke vermoeden, Nebukadnezar ook. Maar ik vind geen punt van discussie, maar we hebben een stuk in de Bijbel, dat is door Nebukadnezar geschreven. Is dat woord van God of niet? Ja, nou. Goed. Maar van David staat niet dat hij wel eens een keer profeteerde. Maar van David staat, alzo hij dan profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou. Eigenaardig, hij staat bij mij niet met een hoofdletter. Misschien is dat bij u anders, maar... Dat God hem met ede gezworen had dat hij, dat zou met een hoofdletter dan moeten, God zou het doen namelijk, dat hij uit de vrucht zijner lenden, uit die van David dus, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, want God zou dat doen, de Christus verwekken. Misschien hebben ze gedacht dat het Davids eigen geslacht voortplantingsdrift geweest is, waardoor de Messias verwekt zal worden, maar daar kom je niet mee weg, want daar komt wel nageslacht uit voort, maar niet de Messias. De Messias in laatste instantie is degene die door God uit de dood is opgewekt, en dat is bovendien nog het thema ook van dit schriftgedeelte. Dus daarom zou het met een hoofdletter geschreven moeten worden. God zou dat doen. In Handelingen 13 heet het ook. En God heeft de beloften vervuld toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood. Namelijk. En daar gaat het hier toch over? Over uit de dood. Alzo hij dan profeet was, David, en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijn ellende zoveel vlees aan gaat. De Christus, de Messias, dat staat er, de gezalfde, dat woord is het. Verwekken zal om op zijn troon te zetten. Zo heeft David, zo heeft hij, dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Wat Peter zegt is dus niet eens dat Psalm 16 over Christus gaat. Hij zegt dat het door David bewust zo geschreven is. En dat hij het wist. En dat het niet dus maar een verklaring is achteraf, of een toepassing achteraf van een reeds bestaande schriftplaats, maar integendeel, dat de bedoeling van het schriftgedeelte van Psalm 16 is, en dat David dat geweten heeft. Dat hij dus sprak, weliswaar in de eerste persoon enkelvoud, maar dat het woorden waren die thuis horen in de mond van de Heer Jezus, dat wil zeggen in de mond van de Messias zelf. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Dat zijn dus weer die woorden uit Psalm 16, waar het hier over gaat. En hier staat dus gewoon dat David in alle, met zijn volle bewustzijn geprofiteerd heeft over de opstanding van Christus. En daarna zegt Petrus, nou dat is wat wij prediken, dat er gebeurd is. En zo verder. David dus als profeet. En wij denken bij David aan de koning. En dat is natuurlijk terecht. Maar hij was net zo goed profeet. En van dat laatste hebben wij meer lol, hè, de plezier. Hoe zeg je zoiets? Profeet, dank u broeder. U doet me verbazen. Nou ja. Ja, meer profeet hebben wij ervan, ja. David, nou goed, dat is historie en dat is het dan. Maar die psalmen, die zijn nog steeds actueel natuurlijk. Dus inderdaad, daar hebben wij profijt van. En het is een niet te onderschatte functie van David geweest. Nou ja, van nog een paar anderen ook. Maar noem eens één psalmenschrijver. Ja, dat is dus David. Dat lijkt me duidelijk. En aan die woorden van David, als profeet, wordt hier kennelijk een eind gemaakt. Dit zijn zijn laatste woorden, niet als mens, ook niet als koning, maar als profeet. En dat je dat van elkaar kunt scheiden, hebben sommige mensen uit Den Haag hebben ons dat geleerd. Je kunt namelijk een andere pet opzetten en dan ineens wat anders vertellen. Dat kan, hè?
Ja.
Zegt de minister dat in zijn hoedanigheid van minister? Als partijleider of doet hij dat op persoonlijke titel? Maar de man had persoonlijk geen titel, maar goed.
Partijpolitiek.
Maar het is natuurlijk wel, ik zeg ook wel, ja, ik kan het hier niet anders vertellen. Ik sta hier achter de lessenaar. Dan moet ik het wel zo zeggen, bepaalde dingen. En sommige dingen zou ik nooit zo zeggen. Als ik niet achter de lessenaar zou staan. Dat is echt zo. Ja. Achter je lessenaar is een officiële positie, vind ik, voor mij, zo zie ik het tenminste. En ja, dan zeg ik, dit staat in de Bijbel en zo is het, en zwart-wit. En ja, jammer dan als je er aanstoot aan neemt, maar ik moet het nou helemaal zeggen. Maar in persoonlijke gesprekken zou ik niet geneigd zijn iemand aanstoot te geven of zo. Waarom zou ik? Hè? Dat is een andere situatie, denk ik. Misschien is dat ook niet goed, maar dan weet u hoe dat zit ongeveer, hè? Nou ja. Wat wij in ieder geval tegenkomen is dat hier laatste woorden van David worden aangekondigd. En dat zijn dus woorden die hij uit als profeet. Maar raad eens wat, ze gaan over zijn koningschap. In hoge mate. Er wordt vastgesteld de geest des Heren, dat is vers 2 van 2 Samuel 23. De geest des Heren heeft door mij gesproken. U weet wel, mannen gods hebben door de geest gesproken, zei Petrus daarover. En het was dus de geest die de auteur is van die woorden. Kortom, de reden des Heren is op de tong van David geweest en die Heren heeft gesproken. Niet alleen door David, maar ook uitdrukkelijk tot David. Terug naar 2 Samuel 23. Wij waren bij vers 2. De geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. Het worden geacht afsluitende woorden te zijn van David, volgens vers 1. En het heeft kennelijk betrekking op dat de rede des Heren op zijn tong is geweest. En hij vat het een en ander samen, David hier. En hij zegt dat op voorhand. Hij zegt namelijk, de God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal een heerser over de mensen zijn, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Kortom, tot David is gezegd dat uit hem de Messias zou voorkomen. Dat lijkt me duidelijk. En hoewel deze woorden die hier aangehaald worden, vooral de volgende, in de eerste plaats ontleend zijn aan 2 Samuel 7... dat wij overigens redelijk uitgebreid besproken hebben ooit, moet ik u toch zeggen dat niettemin dit ook de algemene inhoud is van die psalmen van David. Want al die psalmen van David spreken op een of andere wijze over de Messias. En elke keer als David zegt, ik, en er volgt nog wat, zijn het woorden van de Heer Jezus. Dat zijn al die psalmen zo, dat is de essentie. Nou ja, eigenlijk van alle psalmen, ik roep altijd, overmoedig roep ik altijd, alle psalmen zijn Messiaanse psalmen. En ik zeg dat met opzet, omdat ik ergens een boek heb staan thuis in de kast en het heeft als titel enige Messiaanse psalmen. Zo van, sommige psalmen zijn Messiaans. Ja, dat is niet zo, ze zijn het allemaal. Op een of andere manier. En specifiek die, de meest voor de hand liggende, die van David natuurlijk in elk geval. Waar nog bij komt dat we zelfs heel wat psalmen hebben waar niet eens bij staat dat ze van David zijn, maar waarvan we dat in ieder geval vermoeden door de inhoud. En van sommigen wordt ons achteraf gezegd dat ze van David zijn, in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. Hè? die woorden van Psalm 110, de Heer heeft tot mij gezegd, zit aan mijn rechterhand, die worden in het Nieuwe Testament aan David toegeschreven. Maar in Psalm 110 staat dat er niet bij. Enzovoorts. Maar waar het maar om gaat is dat de algemene strekking van die Davidische psalmen is dat ze gaan over de komst van de zoon van David dus. Iemand die uit zijn zaad zou voortkomen, precies zoals Petrus het zegt. En die door God op zijn troon, op de troon van David, zou gezet worden. Dat hebben we zojuist gelezen in Handelingen 2. Maar dat is nou de algemene strekking van de psalmen als zodanig. Niettemin, een en ander is ontleend aan de klare taal van 2 Samuel 7. Waarover we het nog hebben. De God Israëls heeft gezegd, en dan komt dezelfde zin nog een keer. De rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken, want de God van Israël is dezelfde als de rotssteen van Israël. Heeft gezegd, namelijk gesproken, er zal zijn, dat die woorden die mag je overslaan, kennelijk, omdat ze in de grondtekst sowieso niet staan. Ze zijn ook volkomen overbodig, als u mij vraagt. Een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Dat wil zeggen een rechtvaardige heerser, dan wel een heerser in de vreze Gods. Een koning naar Gods hart, om zo te zeggen. Maar u weet dat de term een man naar Gods hart een uitdrukking is over David. Hoeveel bezwaar men ook maakt tegen het gedrag van David en hoeveel kritiek er ook zou kunnen zijn op David, vooral in het volgende hoofdstuk. Hier, hoofdstuk 24. In verband met die volkstelling, wat hij niet had mogen doen, enzovoort. Niettemin, hij heet een man naar Gods hart. En in de eerste plaats is dat natuurlijk omdat hij een gelovige was. En voor de rest, hè? Voor de rest kun je er nog op promoveren, broeder, denk ik. Maar ik vind het niet aan de orde. Was een man naar Gods hart. Ja. En daarmee is een type van Christus zelf, die trouwens in nogal wat schriftgedeelte in het Oude Testament gewoon aangeduid wordt met de naam van David. In Ezechiël 34 bijvoorbeeld en Ezechiël 37 staat gewoon: mijn knecht David zal koning over hen zijn. En nou kun je daar misschien uit afleiden dat David dus op een of andere wijze dus weer terugkomt en alsnog koning zal zijn. Maar als dat zo is, wat moet de Messias dan? Maar het betekent gewoon Christus, die de naam David meekrijgt. Waarom ook niet? Er bestond niet zoiets als voornamen en achternamen. Dat weet u, dat is pas van officieel van Napoleon, ja, uit de Napoleontische tijd, in Nederland althans. Officieus was het al langer hoor, dat de familienamen gebruikt werden. Nou ja, bij bepaalde families dan. Bij de boeren niet. Iedereen die wel eens onderzoek doet naar zijn voorvader loopt daar tegenop. Zodra je in het boerenmilieu terechtkomt, dan wordt het Jan van Piet van Klaas een beetje niet meer, dat is niet meer te volgen. Dan houdt het onderzoek gewoonlijk ook op, omdat je geen handvaten meer hebt. Dat wordt heel moeilijk in ieder geval. Maar dat maar even te zeggen, er waren geen familienamen, maar de naam David fungeert als familienaam. Dat is ook niks bijzonders hoor, want dat gebeurt bij ons ook. Hè. Het heeft lang geduurd. Mijn moeder heette van haar achternaam Kiers. En er waren allerlei speculaties over waar die naam vandaan kwam. Of het misschien Duits was, Kiers of zoiets. Hè. Of zelfs Joods. Achteraf blijkt gewoon dat het de voornaam is. Kier. Of Keer. En dat is het dan. En die kreeg een zoon die heette Roelof, dat was dus Roelof Kiers. En Roelof kreeg weer een zoon die heette weer Kier, en dat was dus Kier Roelofs. Enzovoort. Het blijkt gewoon een voornaam te zijn. Hè? Maar goed, en zo is het met de naam van David ook. Vandaar dat die Jozef uit Matthäus 1, uit Nazareth, weet u wel, die heet Jozef, gij zoon van David. En die krijgt een zoon, althans wettig, en die heet Jezus, En die heet Jezus, gij zoon van David. Ja. Nou ja, die kwamen niet uit een boerenfamilie, denk ik dan maar weer. Het was de familie van het Davidische koningshuis. En die beklijft onder de naam David, dus, hè, daar gaat het om. En zo is het met David zelf. Aan hem zijn beloften gedaan en die naam die wordt voortgedragen in de loop van de geschiedenis. En van die heerser, van die rechtvaardige heerser, wordt gezegd in vers 4... Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat. Des morgens, zonder wolken. Wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Het idee is, die Messias die is te vergelijken met de zon die de vruchtbaarheid brengt, enzovoort. En dan zegt hij, want het is David die spreekt en hij gebruikt dus dichterlijke taal. Maar dan zegt hij in vers 5, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Want het huis van David, we hebben alleen nog maar David uit het huis van David. De volgende uit het huis van David wordt Salomo. Maar David zegt op voorhand, hoewel mijn huis al zo niet is. Dat wil zeggen, het Davidische huis lijkt niet op de zon die als die 's morgens opgaat en die licht brengt en leven in de natuur en dat soort dingen meer. Dat slaat wel op de Messias, maar David zegt, mijn huis is niet zo. Niettemin heeft God die beloften gedaan aan mijn huis. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Dat wil zeggen, God heeft hem heel officieel beloften gedaan. Sterker nog, wij lazen in Handelingen 2, dat God hem onder ede of met ede gezworen had dat uit zijn lijf zaad zou voortkomen, kortom de Messias zou geboren worden. Dus niet zomaar iets geweest, dat is heel officieel bekrachtigd allemaal en vastgelegd en er is later nog eens op teruggekomen en in onze Bijbels is dat ook gebeurd. Dat wil zeggen, het wordt menigmaal vermeld. Een verbond dat in alles wel geordineerd en bewaard is, namelijk ook opgeschreven dus. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Het is bovendien ook opgeschreven reeds in de dagen van David, via de psalmen die David onder inspiratie geschreven heeft. En David zegt, ik verheug mij daarin. En hij zegt het aan het eind van zijn loopbaan min of meer. En dan staat er, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Dat nog, dat is de invoeging van de vertalers. De hoopvolle gedachte dat het ooit nog eens een keer wel gebeuren zal. En dat is natuurlijk toch wel terecht, want dat is natuurlijk de betekenis ervan. Hè? Hij doet het niet uitspruiten. Nee, vandaag nog niet. Maar ooit een keer zal uit David een spruit voortkomen. En ik hoop dat u merkt dat ik dat ook citeer, hè? Want er staat een keer of vier in de Bijbel, in het Oude Testament al, over een spruit uit David, de rechtvaardige spruit, enzovoorts. Maar David zegt, zover is het nog niet. De woorden die wij hier dan lazen, die zijn rechtstreeks ontleend aan 2 Samuel 7. Ik ga er niet uitgebreid meer op in, want ja, we hebben dat uitgebreid besproken. Het idee was dat David het idee had om voor de Heer een tempel te bouwen. En toen hebben de vertalers boven, ik blijf dat zeggen hoor, toen hebben de vertalers boven het hoofdstuk gezet, God verbiedt David een tempel te bouwen. Maar negatiever hadden ze ook het niet kunnen zeggen. En ik ben van mening dat het de inhoud van het hoofdstuk ook op geen manier dekt. Want het is wel waar dat in dat hoofdstuk, nou ja, het gaat om vers 1 tot en met 17 eigenlijk alleen maar, dat in dat hoofdstuk de Heer zegt tot David dat hij geen tempel moet bouwen of mag bouwen. Maar de Heer vindt het zo'n goed idee, staat er allemaal, Hij zegt, de Heer zegt, ik heb er niet eens om gevraagd. Nooit. In al die eeuwen niet. Sinds de uittocht uit Egypte. Ik heb er nooit om gevraagd, om een huis. Ik vind het een pracht van een idee, zegt de Heer eigenlijk. Maar weet je wat? Jij, David, niet, maar jouw zoon zal dat doen. En wat jij betreft, David, zegt de Heer, weet je wat? Ik zal voor jou een huis bouwen. En dat had ik graag boven het hoofdstuk gehad. Dat zit me tot vandaag dwars. Dat had boven het hoofdstuk moeten staan. Maar de hele gedachte dat de Heer een huis zou bouwen voor David, een koninklijk huis namelijk, ja, die is in het christendom gewoon aan de kant geschoven. Dat weet men niet meer. Dat is allemaal verdwenen. Omdat men in het algemeen sowieso al niet meer aan een aardskoninkrijk denkt. Men denkt aan de hemel. Aan een toekomstige positie voor als wij verlost worden van al die aardse ellende. Dan gaan we fijn naar de hemel en dan kunnen we de rest van het leven doorbrengen met het spelen van harp. Ik moet er niet aan denken. Ik persoonlijk tenminste. Het is mijn... He, hoe heette die man? Niet de harm. Nee, ik bedoel die serieus. Hoe heet die? Die harpspeler nou, die beroemde harpspeler in Nederland. 24 jaar of zo. Rosa Spier. Nee, die is al lang overleden. Kom op. Dit is een harpspeler. Hij doet klassiek en doet zelfs jazz af en toe, maar van alles. Het is een grote harpspeler. Ik heb hem laatst gehoord in een interview. En hij zei, ik ben er ooit aan toe geweest om hem mee op te houden. Helemaal. En, nou waarom dan? En toen zei hij iets van, ja, weet je wat het is? Iemand die zingt, of een blazer, iemand die blazerinstrumenten speelt, die maakt eerst een toon, maar hij kan die toon ook nog veranderen. En soms doe je dat ook. Soms meteen al. En soms onderweg. En je kunt er een vibrato inbrengen. Met je stem, maar ook met een blaasinstrument kan dat. Je kunt iets nog een heleboel doen nadat die toon begonnen is. En dan zeggen bij een harp, ja, dus het moet alles zitten in alleen die aanslag. En dan, ja, dan kun je er niks meer aan doen. Dan is die noot daar. Hij zegt, en ja, dat is toch een beperking. En toen dacht ik, precies, daarom speel ik geen harp. Maar ja, in hoge mate heb ik dat ook tegen een piano of zo, of een orgel eigenlijk ook. Je zet zo'n noot in, maar daarna kun je er niks meer mee. Nou ja, je kunt het orgel nog op je zwel trappen of je Leslie aan en uitzetten onderweg. Dat is ook inderdaad zo, maar veel invloed heb je er niet op meer. Terwijl een blaasinstrument, een bezang, moet je je noot zelf maken. En je klank enzovoort. Dat is moeilijk genoeg, maar het geeft veel meer expressiemogelijkheden. Dus ik moet er niet aan denken de eeuwigheid te moeten doorbrengen met een harp.
Ja, jij blaasinstrument.
Ik hoop het, ja. Maar zoiets, maar men heeft bedacht, wij gaan straks naar de hemel en wat kan iemand dat schelen wat hier op aarde gebeurt verder. En zelfs gelooft men in een opname van de gemeente, eventueel waarin de gemeente verdwijnt van de aarde, dan zijn we weg en dan hebben we er niks meer mee te maken. Dan, hè? Sommigen denken daar zo over, om een of andere reden. Men is die aardse connectie kwijt. En anderen zijn er die zeggen, nee, maar het gaat niet om de hemel, het gaat om nu, we moeten nu wat. En die zijn nu bezig met een koninkrijk te bouwen. En beschouwen de kerk als het koninkrijk gods op aarde. Enzovoort. En dus ruimte voor de Messias komt en die zal een koninkrijk op aarde vestigen en zijn troon zetten. Nee, niet in Rome, of waar dan ook maar in Jeruzalem. En het is een Joodse troon, uit de stam van Juda, enzovoort. Zeg, gebaseerd op de beloften die, nou eigenlijk in Genesis 49 natuurlijk al, aan Juda gegeven zijn. Maar dat is iets wat buiten, ja, buiten beeld verdwenen is. Men is dat kwijt. En daarom, ja, het irriteert mij altijd als ik dat hoofdstuk zie. Men, God verbiedt David een tempel te bouwen. Ja, Nee, God belooft aan David een huis te bouwen. Niet een tempel, maar een koninklijk huis. Een paleis, een koninklijk huis. Het huis van David. En dat zal gecontinueerd worden, dat staat er ook, in vers 12. Ik zal uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. Ik hoop dat u merkt dat het dat vers is dat Petrus aanhaalde in Handelingen 2. God had hem onder ede beloofd dat uit zijn lijf zaad zou voortkomen om hem op zijn troon te zetten. En dat is bijna letterlijk wat hier staat. Daar komt het vandaan dus. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen, die zoon. Zodat deze uitspraak weliswaar van toepassing gebracht wordt op Salomo. Niet alleen hier, maar op nogal wat andere schriftplaatsen. In nogal wat andere schriftplaatsen vind je precies hetzelfde. Toegepast op Salomo. Niettemin is het daarmee niet vervuld, want het spreekt uiteindelijk over de Messias. En onderweg is er sprake van dat dat koningshuis van David bestendig zou zijn. Dat wil zeggen, totdat de Messias die troon alsnog zal herstellen, want het zo heet het, herstellen, in Jeruzalem. Dat is tot op heden niet gebeurd. Dat betekent dus dat tot vandaag ergens dat koninklijk huis van David nog steeds een koninklijk huis is. En dat volgens de belofte dus nog steeds iemand uit het huis van David, minstens één uit het huis van David, regeert over Israël. Minstens een deel van Israël dus. Die heb ik toch, hè? Dat is de strekking ervan. Het probleem is dat velen zeggen, dat interesseert me niet of het lijkt me onwaarschijnlijk. Maar kom mij niet aan, want dat heb ik nooit gehoord. Dat is jammer, maar waarom sta ik het anders te vertellen, denkt u? Dat is nou eenmaal zo. En dat wil zeggen, je moet zoeken naar een oud koninklijk huis. Om een beetje kans te hebben dat je de goede raakt. En het oudste koninklijk huis in de wereld is het Britse. Dat weet iedereen. En bij nader inzien ben je daar helemaal van het probleem af, want omdat alle Europese vorstenhuizen sowieso familie van elkaar zijn. Dat wil zeggen, stammen allemaal ergens van David af. Onder al die voorouders zit ergens David. En meer zeg ik hem maar liever niet van, want, doe maar. Maar daar ben ik zelf van overtuigd dat dat zo is. Vandaar al die leeuwen in die wapens enzovoorts. Hè. De leeuw is van Juda. Niet van de Nederlanden, niet van de zeven of van de zeventien. Hier zijn nooit leeuwen geweest. Waar komen die leeuwen vandaan? Hè? Via de wapenschilden van het oude huis van David uit Juda. De leeuw uit Juda. Enzovoorts. Hè? En waar de eenhoorn vandaan komt, van Jozef. En waar die stier dan vandaan komt in sommige wapens. Tjombo, ook van Jozef, ook van diezelfde eenhoorn is dat.
Een
adelaar is een andere, merkwaardige wijze, ja. Maar goed, toen maar weer. Maar waar het om gaat is dat we hier in 2 Samuel 7, want we hebben dat besproken dus vooruit. In 2 Samuel 7 er staat, na deze woorden die tot hem kwamen via de profeet Nathan, komen we in vers 18. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren en hij ging in gebed en zei, wie ben ik, Heren, dat ik dit doen mag? Nou, dat zei hij niet, maar dat... Hè? Wie ben ik dit doen mag? Hè? Dat zei koningin Juliana bij haar inhuldiging. En ik ben er stellig van overtuigd dat ze wist wat ze zei. En dat ze ook wist waar die woorden vandaan kwamen. Uit 2 Samuel 7. Wie ben ik, Heren? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Want die relatie is er ook, hè. Want ik noemde het Britse, maar het Nederlandse stamt daar ook uit. Dus doe maar. Wie ben ik, heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren. Maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken. Dat wil zeggen, niet alleen over David. Ook niet alleen over één die eruit voort zou komen. Hetzij Salomo, hetzij de Messias, misschien zelfs allebei. Maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken. En dan staat er tot van verre heen. En wat het betekent, nou ja, tot ver in de toekomst. En dat het dat betekent, vind je dus terug in 2 Samuel 23, in de woorden van vers 5. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, dat merk je toch, het zijn toch dezelfde woorden. Wie ben ik, heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En hier in 2 Samuel 23, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. En het eindigt met, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Dat wil zeggen, het heeft betrekking op de toekomst en in de praktijk inderdaad de verre toekomst. En het werkt, het is nog actueel tot vandaag, uiteraard. En tot in de wederkomst van Christus, uiteraard. Maar in 2 Samuel 7 staat dat dus ook, hè. Je hebt gesproken tot van verre heen. En daarna staat er, vers 21, om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk gij, er is geen God dan alleen gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. Kortom, David accepteert die woorden des Heeren, dankt de Heer voor en herhaalt ze. Zegt, ik heb begrepen waar het over gaat. Over dat David dus de eerste generatie is van een koninklijke dynastie, een koninklijk huis. En hij begrijpt het dus meteen ook uit. Hoewel dat niet zo gezegd is, maar hij begrijpt daaruit dat het ook inhoudt dat als die troon van David blijft, dan blijft dus ook Israël. En dat zijn de woorden vanaf vers 24 in 2 Samuel 7. En gij hebt uw volk Israël u bevestigd, u tot een volk in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot God geworden. En daarna zegt David tot de Heer, nou, Heer, doe dat dan maar. Met alle consequenties van dien. Dat deze dingen deze betekenis hebben, dat vind je ook terug in Psalm 89. Dat is niet David trouwens die aan het woord is. Maar Ethan, nou ja, die was ook uit Juda en even de erfgenamen van Juda. Maar daar ga ik nou niet op in. Hoewel dat een pracht van een verhaal is. Maar dat ga ik niet doen. Ik neem meteen vers 4. Waar de Heer dan gezegd heeft, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen van generatie op generatie. Er staat niet dat er ooit ergens een eind aan komt. Wij weten alleen dat het een keer ophoudt met dat van geslacht tot geslacht, omdat eenmaal de troon zal worden hersteld in Jeruzalem. Hersteld in Jeruzalem. Door de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. En die heeft eeuwig leven, dat wil zeggen, daarna komt er geen opvolger meer. En rond kerst weten we dat weer, hè. Dan is hij de eeuwige vorst enzovoorts, hè. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen, lezen we dan weer rondom de kerstboom. En dan geloven we dat, en dan wordt het januari en dan zijn we het weer kwijt, hè. Nee, wij niet, natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken, hè. En bovendien staat er, uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Maar wat je ontgaat omdat het vertaald is, is dat het woord opbouwen gewoon het woord bouwen is. En dat is het woord voor de zoon, voor zonen. Dat woord staat er, zonen. Dus het kan net zo goed zijn, uw troon met zonen van geslacht tot geslacht. En dat men vertaalt met opbouwen is niet de verkeerde vertaling, maar je raakt, je raakt een deel kwijt. Dat is altijd zo met vertalen. Het gaat over zonen namelijk, en dat woord wordt ook gebruikt. Die loven de hemelen, uw wonderen, en wat er maar staat. En daarna komt het verhaal nog een keer vanaf vers 20. Ooit hebt gij toen, wanneer het maar was, betekent dat. Ooit hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. En dat gaat allemaal over David dus. En vers 21 zegt dat dan ook. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En daar heb je dus de Messias weer. En ook die term. En daarna vers 27. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Daar staat ook weer de naam Jezus trouwens. Yeshua. Gij zijt mijn vader. En de vader zegt, ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. En het zal duidelijk zijn dat dat ook uit 2 Samuel 7 komt, waar God zei over die zoon van David, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En hier vind je het opnieuw vermeld. Ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dan wordt hij dus koning der koningen. En die term kennen we uit andere schriftplaatsen. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen en zo verder. En daarna staan er nog heel sterke woorden, namelijk de woorden die zeggen dat zolang zon en maan opgaan en ondergaan enzovoort, en de natuurlijke dingen zijn loop hebben, blijft dit verbond bestaan. Dat is in ieder geval vers 38, maar uitgebreider staat dat in Jeremia 33 nog. Zodat het idee is dat zolang zon en maan opgaan en ondergaan, er altijd een koning is uit David over Israël. De volgende verse trouwens van de psalm, nu ik er even ben en ik moet nou toch ophouden, maar de volgende verse in de psalm vanaf vers 39 schijnen het tegendeel te beweren. Dat kan natuurlijk niet. Maar het hele punt is dat wat in vers 39 en verder beschreven wordt, is de situatie voor het Joodse volk en voor Jeruzalem. Want de troon van David is niet meer in Jeruzalem. Is daaruit verdwenen, zoals elders trouwens door de profeten gezegd wordt, waarbij trouwens ook gezegd wordt dat hij de eenmaal zal terugkeren en God die troon zal geven aan degene die daarop recht heeft. Letterlijk Ezechiël 21 was dit. Maar het probleem van de psalm is altijd geweest dat vers 1 tot en met 38 zeggen, nee, het huis van David blijft bestaan. En zodra wij roepen, dan moet het vandaag ook nog zijn, dan komt men met het gedeelte vanaf vers 39 en zegt, maar daar staat dat het helemaal misgegaan is met die troon. En dat betekent dan, naar het schijnt, dat God op zijn beloften is teruggekomen. Maar daarmee heb je het eerste deel van de psalm ontkend. Dus of je ontkent het eerste deel en neemt het tweede, of je erkent het eerste deel, maar wat moet je dan met het tweede deel van de psalm? En het antwoord is gewoon, vers 1 tot en met 38 is nou eenmaal de herhaling van die beloften aan David, op een of andere wijze, maar vanaf vers 39 wordt gesproken over de situatie in Jeruzalem, waar die troon van David al niet meer is sinds 587 voor onze jaartelling. Want het huis van David en de troon van David is verplaatst vanuit Jeruzalem naar de stammen van Israël in hun ballingschap, in de verstrooiing dus. Meer specifiek naar Ierland, maar waarom, dat hoef ik nou allemaal niet te zeggen natuurlijk. Maar de Bijbel geeft dat wel aan. Naar Brittannië in elk geval. En die troon zou omzwervingen maken, zoals een domicilische residentie moet je waarschijnlijk zeggen hebben. Op andere plaatsen en daarna zal die alsnog teruggebracht worden naar Jeruzalem. Maar iemand zei, dat kan niet, want als de Messias komt, dan is er geen troon. Dan moet ik u zeggen, u kent toch die uitspraak uit Handelingen 15? De Heer verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om... Ja, dus niet om opnieuw zijn hut te bouwen, maar om een vervallen hut. Dat betekent dat er niet al te positief zou moeten gedacht worden over wat er op dat moment van het huis of van de troon van David over is op aarde. Maar hij is er wel. In plaats van een paleis, koninklijk huis, heet het een vervallen hut. Men staat niet, ik zal hem opnieuw opbouwen, er staat, ik zal haar reten vertuinen. Dus de kieren in de muren weer dichtmaken enzovoorts. En wat het maar was. Zou in oorspronkelijke luister en glans hersteld worden. Zelfs nog meer dan dat. Maar het veronderstelt wel degelijk dat dat huis dus nog ergens is, om zo te zeggen. En daarmee die troon ook. En daarmee de kroon ook. Want die term wordt in dat verband ook nog gebruikt. Tot de koning wordt gezegd, doe die kroon af. Die zal er niet meer zijn. Maar hij zal er wel zijn, maar ergens anders. En uiteindelijk zou die gegeven worden aan Christus. Een van de belangrijke profetieën uit de Bijbel. Beloften op lange termijn. Messiaanse beloften. En ze zijn dus... ze zijn niet weg te redeneren. Dat blijft een vast gegeven. God heeft dat ingesteld en dat blijft zo. Beloofd aan Juda... In elk geval, na Abraham, Isaac en Jacob, aan Juda in Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken, totdat degene die komt die daarop recht heeft, totdat Silo komt. Nou, dat moet nog komen. Hij moet nog komen. Iemand zei, maar hij is toch al gekomen? Dan zeg ik, nee. Toen kwam hij niet om gediend te worden, maar om te dienen. Toen kwam hij in vernedering. En hij zal komen, maar dat is nog toekomst, in grote kracht en heerlijkheid. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan zal de troon van David over Israël hersteld worden in Jeruzalem. En dan wordt Jeruzalem pas echt Jeruzalem natuurlijk. De onderwijzer of het onderwijs van vrede heet het dan. Hè? Maar goed... Wij zullen het voor vanavond weer hierbij laten, want we zijn weer ruim over tijd. En we zullen de Heer danken. Dierbare Heiland, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen. Niet alleen als degene die verzoening gedaan heeft voor onze zonden, maar ook als degene die eenmaal in grote kracht en heerlijkheid zal verschijnen... om dat koningshuis van David, dat koninkrijk van David te herstellen in Jeruzalem. Wij zeggen u dank dat wij die beloften kennen uit uw woord. En dat we zelfs mogen en kunnen zien hoe uw beloften gestand doet, zelfs in deze dagen waarin uw koninkrijk voor de wereld verborgen is. Maar we danken u dat wij u kennen, omdat u zich geopenbaard hebt in uw woord. En dat we door de opening van uw woord... ook uw werk zien in verleden, heden en toekomst. En zien hoe u van ouds, van heel lang geleden, beloften gedaan hebt... die ook zwart op wit heb laten zetten, zodat wij ze onder ogen kunnen hebben, ook deze avond. En mogen zien hoe al die lijnen, al die beloften en ook al die verbonden bijeenkomen in u, die daarmee gestalte geeft aan dat woord Gods en aan dat plan der eeuwen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en met alle recht ons vertrouwen op u mogen stellen en kunnen stellen, omdat u zichzelf bewezen hebt ook in de loop van de geschiedenis. En daarom leven wij aan uw hand. Daarom hebben wij deel gekregen aan dat volk wat u zich nu verkiest uit de heidenen als een volk van eerstgeborenen. En daarom mogen wij uitzien naar onze aanstelling tot zonen, want daartoe hebt u ons verordineerd. Mogen uitzien naar die dagen waarin daadwerkelijk een einde zal gemaakt worden aan de macht van de overste deze wereld, aan de macht van dat rijk der duisternis en dat koninkrijk van uw licht openbaar zal worden, beginnend in Jeruzalem. En omdat we dat als verwachting hebben, hebben we ook alle vrijmoedigheid om ons aan te bevelen bij u, opdat u onze harten zou vullen, inderdaad, met dit woord. Dit profetisch woord, dat zeer vast is. Dat woord van Christus, dat rijkelijk in ons zou wonen. Dat woord dat u zou planten in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil. En op grond van uw beloften. Amen.